Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Oh, wacht, misschien moet ik even gewoon in Overijssel kijken dan. Hé, hey, Marloes Koenen.
Spannend. Ja.
Hoi Marloes, met Alex. Hi. Oh. Over 3 minuten. Oké, okay, dan zien we je zo. Oké, okay, doei. 6:53.
Wat heb je goed nonchalant gebeld?
Ja.
Ja.
In plaats van vloekend.
Alsof er niks aan de hand was. Ja. Nou, de 3 minuten, prima. Heel goed.
Ja, maar het is ook een bokser, dus...
Ja, precies. Ja, je moet voorzichtig zijn natuurlijk. Ja. Maar dan kunnen we vast naar de reclame eventjes voordat we beginnen. We moeten al 3 minuten wachten.
Nou, gooi maar op.
We hebben een nieuwe sponsor, natuurkampeerterreinen.nl. Een mooie sponsor die ook een mooi pakketje had gestuurd met een boekje. En als hier boekjes binnenkomen bij dag en nacht, dan zijn ze eigenlijk altijd voor Nienke de Jong. Dus deze is ook voor Nienke de Jong.
Het groene boekje.
Kijk, want zeg je natuurlijk kamperen.
Zeg je kamperen, zeg je Nienke de Jong.
Ja, en helemaal kamperen in Nederland. Dat is echt mijn lievelings. En het is hartstikke leuk, want het is dus het groene boekje. Kamperen midden in de natuur. Daar zie je alle natuurkampeerterreinen in Nederland. En ook een paar in Frankrijk.
Maar wat is een natuurkampeerterrein dan?
Nou ja, dat hangt een beetje vanaf waar in Nederland je bent. Maar het is wel ruim opgezet en rustig. En met oog voor de natuur. En ja, ik ben daar heel erg van. Ik vind dat superleuk.
Is dat leuk? Kamperen in de natuur? In de echte natuur?
Ja, nou ja, als je hier bijvoorbeeld kijkt. Ik heb het hier over de Olde Lucashoeve in Lemeles, vlakbij mij. Dan heb je dus gewoon, je kunt in de omgeving staat er ook heerlijk bij wat je allemaal dan kunt doen aan wandelen en fietsen. Dat krijg je er ook meteen bij. Dus daar kun je dan meteen je camping op uitkiezen. En dan heb je knusse veldjes, bloemrijke natuur. Je mag zelf je plekje zoeken. Je hebt wel een toiletgebouw, je hoeft het niet in de buitenlucht te doen. Hè? Extra watertoppunten, geen honden, wel katten toegestaan. Nou, vind ik ook leuk. Dus daar kun je naartoe. Je kunt bijvoorbeeld naar Slootdorp. Het Bos Roept. Oh, die ken ik. Dat is een hele leuke. Dat is een hele leuke natuurcamping, ook voor kindjes.
Dus leuk.
Ik zit hier dus. Ja, Alex kan zich verliezen in boomer onderwerpen, maar ik kan het ook. Dit is gewoon echt helemaal voor mij. Dus ik ga er lekker eentje uitkiezen. Ik denk voor de herfstvakantie, want dan nog even de vouwwagen uit de stalling en dan lekker natuurkamperen.
Maar dan moet je dus even naar natuurkampeerterreinen.nl/kids. Want er zijn dus ook campings uitgezocht waar ze extra mogelijkheden voor kinderen hebben met speelterreinen of vijvers met kikkers of weet ik veel wat allemaal. Heel leuk, ik zat er net ook op te kijken. En dus moet je daar even op zoeken, Nienke, waar je dan het beste terecht kan.
Nou ja, het Bos Roept is er dus sowieso eentje, dat weet ik al. De rest ga ik even zoeken.
Oeh, ik wil eigenlijk ook wel zo'n boekje.
Ja.
Is goed, ik stuur hem op naar je op.
Voor we kunnen nog vragen of we wat meer boekjes willen. Krijgen. Ja. Er zijn dus natuurkampeerterreinen door heel Nederland, van de Waddeneilanden tot Zuid-Limburg. Vaak ook dicht bij huis. Is ook wel even goed handig om te kijken welke dan dicht bij jou thuis is.
Ja, leuk.
Doe een
volgende ronde.
Oké. Okay. Want dat is ook perfect, want je kan ook even last minute een weekendje weg of een mini vakantie van 1 nachtje. Wat ik ook wel altijd een leuk idee vind. Gewoon even de natuur in met je tentje, met je kinderen.
Oh, ik heb daar nu al zin in. Ik ben gewoon toe aan vakantie.
Dus ga naar natuurkampeerterreinen.nl/kids. En als je even sfeer wil proeven, ik zet in de show notes van deze aflevering een linkje. Dan zie je een kort videootje over de natuurkampeerterreinen, een soort sfeervideo. Is zo tof. Ze hebben ook een Instagram. Voor kampeerinspiratie zet ik ook in de show notes.
Leuk!
Ja, er zijn er 150 natuurkampeerterreinen. Dus altijd wel eentje bij in de buurt.
Is er eentje bij mij in de buurt, Nienke?
Ja, Groesbeek.
Je moet naar Groesbeek of naar Megen? Of naar Gassel?
Oh, Megen. Ja, Megen is hier vlakbij aan de andere kant van de Maas. Vlakbij. Leuk.
Pontje.
Ja, dan ga je naar de Maasakker.
Leuk. Oké. Top. Nou.
Nog één keer natuurkampeerterreinen.nl/kids.
Kids.
Trebje.
Onthouden.
Het voelt een beetje als Telekids, dat we aan het wachten zijn totdat de bel gaat.
Nog 3 minuten voordat
ze
komt.
Nee, we hadden zo'n liedje van visite, wat zullen we genieten? Is er nog wel koffie? Zijn er broodjes met beleg? Ja, laat de gast nou, doe de deur nou open, anders is die straks weer weg.
Beste luisteraar, er was wat controverse in de appgroep vanochtend. Want Hanneke gaf aan dat ze niet van jaren 90 muziek houdt.
Echt.
Ja, ik heb dat wel genuanceerd. Ik heb dat genuanceerd.
Ja, maar jij zegt dan, ik hou helemaal niet van jaren 90 muziek. En dan kom je altijd met een gigantische lijst met uitzonderingen.
Nee, ik zei, de jaren 90 was muzikaal gezien een matige decennium. Dat zei ik.
Dat is de hele grunge periode. Was dat dan niks?
Nou, er zat ook wel veel brand.
Betekent dat niks voor je?
Ja. Eurodance. Sorry hoor, maar Eurodance, ik kan er nog steeds echt van genieten.
Komt op.
Ja. Ja, Public Enemy.
Oké.
Alex is nu ook weggelopen. Die wil gewoon niet meedoen aan deze discussie. Nee. Dat doet hem te veel zeer.
Nee, ja.
The Roots. De Roots is ook gewoon jaren 90.
The Roots?
The Roots.
Nee, dat is 2000.
Nee hoor, was ook al in de jaren 90.
Google maar.
De jaren 90, dat is de beste jaren die er ooit zijn geweest in de geschiedenis.
De Four Non Blondes.
Ja, Celine Dion. Heb ik ooit nog geplaybacked.
Oh. Ik was naar een karaoke bar dit weekend. Heb ik Ace of Base gedaan. All That She Wants, ook jaren 90.
Ja, oké. Ace of Base is een uitzondering.
She leads a lonely life. En jou kreeg zo... she
leads a
lonely
life. Morning
light. Just begun.
Oh,
die ene was echt een neonazi, hè?
Oh ja?
Ja, dat
die gast die eruit ziet als een neonazi, dat is ook een neonazi.
Ja,
is dat zo? In Scandinavië zijn.
Met die platte neus.
Met die platte neus, ja.
Ja, die heeft echt. Die zit echt bij de hedendaagse Hitlerjugend. Maar hij is natuurlijk 50, maar 60 inmiddels, weet ik niet. Maar die was echt in opspraak geraakt.
Kan
toen.
Ik eigenlijk wel eens of bij zingen dan in een karaoke bar? Of had ik dat moeten cancelen?
Nee, dat kan wel.
Oké. Okay. Het ook over uit.
Kijk, Things Fall Apart van The Roots, wat echt mijn lievelingsplaat is gewoon van 1999 hoor. Ja, okay. Op de valreep, did it.
Ja, dat stelt wel gewoon met de jaren 90, Hanneke, hoe je het ook bent.
Ja, maar ik zou The Roots niet omschrijven als een jaren 90 band.
Ja, maar ja, het is naar jaren 90.
Ja.
Wu-Tang, ook jaren 90.
Check out my gravel pit. Dat was wel 2000.
Was wat,
I used to be a rap. There she
goes. Dit kan dan weer niet. Maar Hanneke, wat is jouw favoriete muziekperiode dan?
Ja, dat weten we.
Toch wel die 80's. Helaas. Maar nee.
Alles met de Smiths.
Ik heb mezelf ook alweer genuanceerd in die app. Ik hou ook wel heel erg van die... van Dinosaur Jr. en Teenage Fanclub en dat soort bands.
Je moet wel een beetje rekening houden met de gevoelens van Alex in dit soort situaties. Hè? Want die had het al zwaar. Die zat al in een overvolle trein in het autisten zitje zonder koptelefoon. Terwijl die eigenlijk
Weet je wat het ook is? Weet je wat het ook is? Ik kan het dan ook niet laten om Alex even te ergeren. Met een, zeg maar, de knuppel in Alex hoenderhok, waar alleen Alex dan zit als enige hoender.
Het Alex hok.
Vind ik echt heerlijk.
Ja, maar hey, daar zijn jullie allebei trouwens van. Want gisteravond, lieve luisteraar, toen we dit opnamen, toen werd bekend dat Tina Turner was overleden. En we hebben dus één grote appgroep waar ook Doris van Hanneke in zit. En Hanneke zelf ook.
Hallo.
Ja, onze gast komt binnen. Nou, daar gaat mijn anekdote.
Gaat je anekdote?
Daar gaat je anekdote, ja.
Hey Marloes!
Hoi! Marloes.
Als het goed is, zit je in beeld.
Oh,
hi!
Niet.
Ja, we hebben twee thuis.
We zijn zo.
De dames op afstand.
Ja. Vanuit Zwolle en Berghaven.
Ja.
Wie komt uit Zwolle?
Ja, Inke. Hier zie je de afdeling Olst. Zwolle.
Echt? Olst? Ik heb het haasje. Haantje. Ik ben in Olst.
Ben je er ook geboren?
Nee. Ja. Maar ik woon er nu 5 jaar, dus inmiddels ken ik het wel een beetje.
Hier is de afdeling Berghaven.
Ben je dan geboren toch in Olst dan?
Hebben we Hanneke? En Alex is normaal gesproken de afdeling Nijmegen. Maar die heeft gewoon het aangedurfd om vanochtend het OV te nemen hierheen.
Doe maar.
Ja.
Nou, beter dat jij niet gefietst. Ik zit hier nat bezweet. Ik vertelde het net. Want na 2-3 minuten fietsen dacht ik word naar achteren getrokken. Ik denk, wat is er aan de hand? Het heeft een kwartier geduurd toen ik erachter kwam dat het blokje van mijn hangslot tegen mijn wiel aan zat.
Oh. Straks hangt er iemand aan je fiets of zo.
Ja, nee, dat was
nog iemand wegtikken hier onderweg. Maar goed dat je er bent.
Ja. Ja, leuk. Zit ik hem goed?
Je zit uitstekend. Ja, we nemen ook al op.
Oké.
Okay. Heb je al iets te drinken,
Marloes?
We hebben reclame opgenomen. We hebben het over de jaren 90. Jullie hebben het over de jaren 90 gehad.
Ja.
Want,
Hanneke heeft vanochtend aangegeven dat ze geen fan is van jaren 90 muziek. En dat deed nogal pijn. In de groep.
Oh ja, ik haat de jaren 80.
Oh, lekker! Yes!
Oh jee, dat is mijn lievelings.
Oh, vechten!
Nee, nee, niet vechten.
Fight!
Niet vechten. Ik vind de jaren 90 ook heel leuk.
Ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 7, Abe van 5 en Kees van 2 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 11 en Jaren van 7. Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 6. En Anne Janssens, vader van Julius van 7 en Dunja van 3. Maak ik Ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Met in deze aflevering weer een gast en dat is Marloes Koenen. Yay! En dan mag Alex meteen even uitleggen. Jij hebt de gast geregeld, dus introduceer hem maar eens even behoorlijk.
Ja, dit is ook voor het eerst voor ons dat Alex heeft gewoon een gast geregeld.
Ja, in de dit studio. Echt... Nee, ik heb wel eens eerder een gast, maar dan was
Annemarie Havenkamp ook.
Oh ja, Nijmegen. Ja. Ja, nee, is waar. Die telde eigenlijk niet.
Nee, we hebben het hier in de uitzending wel eens gehad over dat ik gewoon af en toe 's avonds naar Eurosport, naar MMA kijk. En toen... Toen waren mijn mede-hosts zeer verbaasd, want die kenden dat allemaal niet.
Ik heb nog een jingle voor jou gemaakt voor Ik Vecht Iemand Die.
Toen kwamen we bij Ik Vecht Iemand Die, ja. De variant.
Ja.
En toen zei een van onze luisteraars ook, maar waarom nodigen jullie niet Marloes Koenen uit? Want die heeft ook kinderen en die kan daar misschien ook over vertellen. En dat was nog voordat jij onlangs je kinderboek had geschreven, volgens mij.
Ah, oké. Okay.
En toen dacht ik, dit is een goede aanleiding. En ook omdat, en nog de derde aanleiding is, omdat wij zelf, we hebben ook nog Ik Ken Iemand Dieet gehad. Aangezien we ieder van ons na de geboorte van de kinderen nogal worstelen met onze fitheid en ons gewicht. En volgens mij kun je daar ook misschien nog wel wat over vertellen.
Oh ja.
En we hebben natuurlijk nu allemaal sportende kinderen, toch?
Ja, zeker. Sporten. Yep. Ja, we sporten natuurlijk ook allemaal zelf.
Oh, jij wou heel even veel. Nog je basic fitpas laten zien.
Zit die onder? Zit die hier?
Ja,
ja. Ja, ik ben al een poosje lid van de basic fit onder. Ja.
Twee dagen.
En hij wilde op dinsdag gaan sporten en toen was hij zijn gymkleren vergeten. Dus toen ging hij weer niet door.
Ja, je bent echt een diehard.
Ja.
Ja, ernstig, ja. Ja. Ja, en een andere, want... dat wilde ik ook nog weer even ophalen. Is over plezier versus prestatie. Want ik heb ooit in de Bali zat ik met mijn bedrijf waar je nu zijn. Toen hebben we een keer jou geïnterviewd met Tim Wagenmakers. Want toen had je
ja,
daar
ja, ik kent Tim goed.
Ja. En daar was ik bij, maar je sprak met hem. En ik zat er een beetje zielloos naast om knoppen te drukken.
Ik wil oude vechten. Ik onthoud alles 5 minuten en daarna is alles weg.
Uitstekend. Maar, want we hebben het hier ook nog wel eens over prestatiedruk de laatste tijd. Want dan Hanneke neemt Alex mijn maling. Want die vindt dat het allemaal prima moet kunnen. Dat je kinderen heel veel druk oplegt, zoals zij doet.
Nou, en Alex en dit ik wordt zijn allemaal weer zo gechargeerd.
Dus daar komen we ook nog even
ja,
op terug.
Want Hanneke heeft er ook haar dochter op karate gestuurd, hè?
Ja, ja. En is aan het pushen om...
Ja, om kampioen te worden.
Ja, gedwongen, nee. Ze vindt het heel leuk op karate. Ja.
Ja, heel erg.
Maar jouw dochter zit op judo.
Nou, sinds gisteren.
Oh.
Ja, gisteren had zij eerste judoles. En wij waren echt de twee grootste kneuzen ever. Want de meeste ouders die dumpen die kinderen, die gaan al weg. Roemer en ik, mijn partner, wij zaten echt alleen maar te filmen en foto's te maken. En heel erg proberen ons mond dicht te houden. Want wij wisten natuurlijk alles beter.
Oh nee.
Ze is bijna 5.
Bijna 5, ah ja.
Ja.
Eerste judoles. Mijn zoontje zit ook op judo.
Oh echt?
Ja, ik kon ook niet weggaan toen. Ik moest ook kijken. Ja,
maar naar de eerste les moet je weg, hè?
Ja, ik mag niet meer terug. Ja.
Oh, ja. Van je zo niet?
Nou, nee, ook van, van de leraar niet. Want ik ging op een gegeven moment ook twee kindjes vertellen wat ze fout deden. En toen werd mij wel gevraagd om niet meer terug te keren.
Ja, nee, dat snap ik wel. Ja. Ja, het is heel moeilijk om je mond te houden.
Ja, het is wel echt een hele goede judo-leraar die de winter goed onder heeft. Dat is wel goed.
Ja, het is sowieso...
Oké, Anne, voordat jij met je...
Sorry, Nienke.
Nou ja, ik probeer even een lijn in het gesprek te krijgen, maar gaat waarschijnlijk niet lukken, maar ik doe gewoon best van afstand. Nee, even vanaf het begin, want je bent al geïntroduceerd door Alex, zeg maar Marloes, omdat hij zegt, ik kijk s'avonds naar MMA. Maar misschien moet het voor de mensen die niet s'avonds naar MMA kijken. Jij mag Alex je nog een keer gaan introduceren over wie je nog echt bent, zeg maar. Niet het over zichzelf praten.
Eigenlijk introduceerde Alex voornamelijk zichzelf. Ja, dat was al...
Ja, want we waren weer vergeten wie die was.
Ja, precies. Toen ik zei van, ik kijk naar MMA. Wat mensen misschien niet weten, is dat jij daar commentaar geeft en analyses doet. En dat doe je vanuit je kennis als MMA-kampioen ook.
Ja.
Ja. Dat moet er nog even bij.
Ja.
Precies.
Ja, heel goed. Dat heb je.
En jij bent zelf nu gestopt met professioneel MMA-en?
Ja, 2017 al. En ik heb het 17 jaar lang professioneel gedaan. Dat was één grote leidersweg, maar heel erg leuk.
En, zoals het leven als zich, hè? Ja. Ja.
En het was, even kijken, 2000, toen werd ik in Japan voor het eerst kampioen. En ik studeerde, ik was net begonnen, ik had nog niet eens een kamer. En toen werd eigenlijk mijn hele leven op zijn kop gezet. Want ik was heel erg, ik ben opgevoed, ik heb twee oudere broers. Mijn vader was tekenleraar, tekenaar, voetbaltrainer. Mijn beide broers gingen wel op voetbal. Ik was een meisje, ik ging niet op voetbal, want dat deden meisjes toen niet. Dus ik werd op tennis en volleybal gezet en... Eigenlijk vond ik toen op mijn 19e, zonder dat ik het wist, vond ik vrijheid. Het was leuk dat ik die titel won, maar ineens mocht ik een bepaald gedrag vertonen, wat eigenlijk not done is voor een vrouw. En dat smaakte naar zo ongelooflijk veel meer, dat ik met studeren gestopt ben. En want ik wilde, jullie kennen ze, jij kent ze wel, maar er is niet Peter Aerts en zo allemaal achterna gaan. Ik dacht, ik ga ontzettende ster worden in Japan.
Maar wanneer begon je met vechten dan?
Op mijn 14e.
Of zat je al zo hard met rackets te smijten? Ja. Dat ze dat niet... Ja.
Misschien maar Loes. Ja. Nee, ik woon in Olst en ik moest naar Deventer naar de middelbare school.
Oh, is je op straat geleerd?
Beste meesters. Nee, er waren potloodventers, die zijn nu uitgestorven. Althans, er werd gezegd dat de potloodventers
waren. Dat ken ik ook nog wel. De grootste dreigingen die we hadden destijds, ja.
Ja.
En toen dacht ik, nou, dan moet ik mezelf leren verdedigen.
Ah.
En ik wilde gaan kickboksen, maar dat vond mijn moeder niet zo'n goed idee. Ze zei, dat is veel te ver weg. Dat was dus gewoon 1 minuut van mijn middelbare school. Maar dat vond ze veel te asociaal waarschijnlijk. En toen ben ik met wat we nu Braziliaans jiu-jitsu noemen. Dus heb je gewoon een judopak aan, dan ga je op de grond, doe je allemaal technieken. Want toen ik die les zag, toen dacht ik, oh ja, als ik van mijn fiets af word getrokken, dan eindig ik natuurlijk op de grond. En daar moet ik mezelf kunnen verdedigen. Nou, van het een kwam het ander. En ik was eigenlijk altijd het enige meisje. En soms kwamen er wel vrouwen, maar die bleven nooit lang. En op een gegeven moment ging ik ook wedstrijden doen. En daarna, dat noemen we grappling. Dat is eigenlijk werpen en grondvechten zonder gi. En, maar dat deed ik ook altijd vaak alleen met de mannen mee. Want, ja, het was
maar bleef je die kort omdat jij gewoon heel veel pijn deed?
Nee, zo haten was ik niet. Nee, maar je moet wel uit een bepaald hout zijn gesneden om daarmee om te kunnen gaan. Ja. En toen werd mij gevraagd al een paar keer, wil je niet free fight gaan doen? Dus ik zei, nou, dat ga ik niet doen. Veel te ordinair, dat ga ik niet doen. Alleen de mannen in mijn groep gingen dat wel doen. Dus ik ging wel eens mee naar die events. En had je dan in Sporthallen Zuid, had je rings. Nou, ik vond het geweldig. Ik keek mijn ogen uit. En op een gegeven moment werd dus de vraag gesteld of ik het wel wil doen. Want ik groeide er al een beetje naartoe.
Hoe oud was je toen?
18. Oh, ja. En ik ga verder met die uitweiden. Die wedstrijd dat ik gewonnen was vrij snel voorbij. En,
is dat die wedstrijd waarvan je wel eens hebt gezegd dat je hoopt dat er geen beelden van zijn?
Ja, oké.
Ja, dat was gehoord. Ja. Want hoezo dan? Ja. Hoezo hoop je dat er geen beelden van zijn?
Nou, kunnen we verder geen uitspraak over, volgens mij.
Zeg maar, het beeld dat je van een jong meisje hebt met wat ik deed, was nogal heftig. En mijn ouders zaten in de zaal, die hadden ook zoiets van, nou, die douche die kennen we niet.
Was ze maar op tennis gebleven.
Ja. Maar er zaten nog meer mensen in de zaal die in Japan waren. Toen werd in Japan op een gegeven moment gevraagd, hey, weten jullie niet een invaller? En toen was ik dus net begonnen met studeren. En toen kwam ik thuis. Dit is pre-internet, dus geen mobiele telefoons. Mijn moeder stond in alle staten in de tuin. Het was het weekend. Ik kwam mijn vuile was droppen. En toen werd er dus gevraagd of ik in Japan wilde vechten. En ik vroeg helemaal niks. Ook niet van, waar is het? Wat zijn de regels? Wie is mijn tegenstander? Goh, ik dacht van, Japan? Ja, ik wil naar Japan. En daar woonde ik weer vrij snel. En daar zat weer iemand in de zaal. En een paar weken later was het eerste wereldtiteltoernooi voor vrouwen. Er werden uit de hele wereld vrouwen overgevlogen. Dus de zwaarste was Gundarenko, was 150 kilo. De lichtste was Megumi Yamashita. Die was, nou, die tikte nog geen 50 kilo aan. Jaren later kwam ik erachter dat ik de jongste was. En je moest 3 keer op de avond vechten.
Moest je tegen die van 150 kilo?
Nee, ik moest tegen die van 105 kilo. Nee, Yamashita die mocht tegen die van 105. Ja, die beelden staan nog op internet. Die lag je echt kapot.
Kan je winnen van iemand van, hoe won ze? Die kleine.
Ja, op punten. Ja, ja. En het was ook geen doorge... Want in Japan had je veel fake fights in die tijd. Nog steeds, denk ik wel. Het was wel gewoon allemaal echt. En uiteindelijk... Dus zij won van 150 kilo. Ik won van die van 105 kilo. En toen kwamen wij tegen elkaar in de finale. Yamashita en ik. En uiteindelijk heb ik dat gewonnen. En toen, dat was het moment dat echt mijn leven veranderde. En dat is iets... De lessen die ik toen heb geleerd, zeg maar, wat me toen indaalde... Waar ik toen ook de woorden niet voor had. Het is wel altijd een leidraad in mijn carrière geweest. Met alles wat ik doe.
Want ik heb wel eens gehoord, volgens mij, dat je daar zei van... dat je in Japan kreeg je meteen een hele andere status dan... Of hechten ze een hele andere waarde aan wat jij deed dan in Nederland het geval was, toch? Wij zagen het een beetje als iets ordinairs destijds in een land.
Nog steeds.
Ja. En in Japan kreeg jij een hele andere status direct.
Ja, en nog veel meer. Kijk, ik was altijd gewoon Marloes uit Olst. En ik excelleerde nog niet zo heel erg hard boven alles en iedereen uit. En ineens had mijn woord dat waarde gekregen. Dus na die wedstrijden zaten ook al die Japanners, al die journalisten zaten om me heen op de grond. Ik zat op een stoel en ze wilden ineens alles van mij weten. Dus mijn woord had waarde gekregen. Mensen wilden met mij op de foto. En ik was ineens iemand. Ik had een podium gekregen. En sowieso wanneer je martial arts doet in Japan heb je een soort status aparte. En in Nederland, wij zijn een heel conservatief land, ook al denken we van niet. We zijn heel erg van de ratio, niet van het contact maken. Mm-hmm. Fysiek contact vinden wij heel heftig. En al die dingen tezamen, we hebben het poldermodel, we denken dat we pacifisten zijn en al die dingen. En dat zorgt er allemaal voor dat zoiets wat MMA is, wat zo aan je kern raakt. Wat zo heftig is, maar wat alles en iedereen ligt, weliswaar latent, dat willen we heel erg van ons afhouden.
Want kreeg jij toen direct in Nederland een platform? Of drong het Nederland toen nog niet zo?
Ja, maar dan ik had gisteren een interview, want binnenkort is jij moet opletten, de Ultimate Fighter vanaf 2 juni op Discovery. Ja,
het staat al lang in de scène.
Ja, dan wil je me toch even erin schietsen. Ja. Nee, het AD, daar moest ik even een interview mee doen. Toen zei ik, ja, ik krijg nog steeds dezelfde vraag als 22 jaar geleden. En dan had ik bijvoorbeeld een interview met Parool of NRC gehad. En dan stond er op de voorpagina kickboxer Marloes Koenen. Ik dacht, ik weet niet koppen maken, maar het is toch echt MMA-vriend? Dus er is een totaal onbegrip voor het mixed martial arts in Nederland. Het begint te groeien en dat komt natuurlijk ook door het kickboksen wat we hier hebben. Die hebben een beetje het pad gebaand. Alleen dat echte contact maken, wat zo ongelooflijk belangrijk is, en zeker voor jonge meisjes, dat vind ik gewoon heel heftig hier. En dat is mijn missie.
Ja, wat bedoel je dan met contact maken?
Nou, dit. Ja. Vinden wij al heel raar. Mm-hmm. Maar je krijgt wel een informatiestroom tussen elkaar. En wanneer je in het dojo stapt, dat dojo is een gym, dat is een hele uitdagende omgeving. En ik zeg, we hebben een bepaalde kern, daaromheen liggen allemaal lagen van identiteit die we in ons leven op ons doen, die we denken dat we zijn. Nou, dan ga je zo'n dojo in, dan doe je letterlijk andere kleren aan, dan doe je lagen uit. Dan kom je al wat dichter bij die kern. Dan is het geen tennis. Het is een uitdagende omgeving. Dan ga je nog wat lager af. Je gaat nog wat dichter naar die kern toe. Dan ga je bewegen. Ga je uit je hoofd en in je lichaam zitten. Nou, dan moet je dus gaan voelen. Dan kan er nog pijn komen. En het is niet alleen van een stoot of een elleboog. Je wordt ook nog gegooid en op de grond gesmeten. Er gaan mensen op je liggen. Dat kan heel, en zeker voor vrouwen is dat vaak heel heftig. Omdat het wordt ons ingepeperd. Dan is het game over. Dus door dat allemaal zo te mixen... Gaan al die lagen weg, dus kom je steeds dichter bij je kern. En wat ik zeg is van op een gegeven moment, en zeker wanneer vrouwen dat voor het eerst meemaken, gaat een soort luikje open, er komt een hele heftige energie vrij. De een noemt het agressie, ik noem het alfa-energie. En daar moet je mee leren werken. En als je daar je leven lang niet mee hebt gewerkt, als jij hebt geleerd van, ik mag geen confrontaties aangaan, ik mag mijn stem niet verheffen, ik moet met mijn benen over elkaar zitten, ik moet vooral opofferingsgezind zijn, ik moet lief zijn, noem maar op. En die krachtige energie, die gaat door je lichaam stromen, nou, dan weet je echt niet wat je overkomt. En dat gaat vaak twee kanten op. Of ze beginnen te huilen, ik heb de hele dooien bij elkaar gejankt, daar niet van. Of ze worden heel erg krachtig. En soms duurt het een tijdje voordat het indaalt en beklijft. Maar het doet altijd, en of je nou vrouw of een man bent, het doet altijd wat met je. Omdat het de kern van jou als mens raakt. En dat is, ja.
Oh, ik heb hier echt zin in, jongens.
Niet eng vinden.
Wat zeg je?
Ik heb hier echt zin in.
Ik heb hier ook ineens zin in.
Ja, echt heel veel zin in.
Ja, weet, het is ook echt mijn missie. Ik wil zoveel mogelijk vrouwen aan het vechten hebben.
Want wanneer was het, ging dat lampje bij jou dan branden?
Ja, intuïtief al toen ik met mijn eerste BJ-lessen begon. En ik kwam erachter dat ik...
Kijk, BJ was dat?
Braziliaanse jiu-jitsu, sorry. Hè, jargonnetje. Ik kwam er steeds meer achter dat ik sterker was dan ik dacht. En die grens werd steeds verder opgerekt. Dus het begon met van dat ik dat ineens iemand op me lag. Dat ik die weg kon duwen. En dat ik heel goed armklemmen kon. En dat ik mensen tot opgave doen. Dat ik kon domineren. En dan ben je, dan moet je tegen mannen opnemen. Dan kom je erachter dat je ook wel eens van mannen wint. Hey, en dan ga je wedstrijden doen tegen mannen. Nou, als je als jonge vrouw tegen man... Nou, vechten, grappling, gaat doen, worden ze helemaal dol, hè? Want dan tast je wel even een fundament van hen aan. En als je dan wint, oeh, dan zijn ze goed de sigaar. Maar dat deed ook weer wat met mij. En dat uiteindelijk leidde dat tot MMA. En MMA is een hele vrije, creatieve vorm van vechten. Kijk, een judo wat je op de grond gegooid of met worstelen. Game over, bij ons niet. Sterker nog, je kan nog een elleboog op je hoofd krijgen. Maar je kunt ook een armklem doen. En je kan weer opstaan. Je kan weer doorgaan met staand vechten, noem maar op. Dus het is zo vrij. En het zorgt ervoor dat je alles in jezelf...
Je vertelt met zoveel enthousiasme. Je kan ook nog gewoon een elleboog op je hoofd krijgen. Dat is nachtmerrie.
Ja. Weet ik.
Ja, ja, maar je dat kun je hier thuis ook krijgen. Maar dan is het gewoon... Het is niet binnen MMA, maar bij ons thuis is dat ook gewoon. Zeg maar, elke dag.
Ja, dat is als ik paardje moet spelen voor Dunja.
Ja. Als ik 's avonds op bed word gegooid, ja. Door mijn kinderen, hoor. Omdat van mijn kinderen op bed springen. Ho, ho, ja, ho.
En Nienke, maar... heb jij nooit een vechtsport gedaan?
Nee. Nee, maar dat was dus ook, ja. Weet je, ik ben ook opgegroeid in Friesland. En dan was het ook gewoon, je gaat op kaatsen. En als meisje ga je op dansen. En een vriendin van mij kon heel goed voetballen. Maar die is ook op tennis gegaan, wat ze ook goed kon, hoor. Maar die wilde later, zei ze van, ja, ik had gewoon op voetbal gaan moeten. Want het was veel beter, veel meer iets voor mij. Maar het was echt die jaren 90, was nog zo strak die hokjes van oké, jij bent een meisje, dus dit is wat je mag gaan doen.
Dus dan ga je een korfbal.
Zat geen kwade wil achter of zo. Maar het was gewoon dat mensen dat hokje niet uitkwamen of zo. Dus ik kende niemand die op een vechtsport zat. Echt niemand.
Echt niet? Ik basketbal was echt het hoogst haalbare. Judo altijd. Toch?
Nee, bij ons niet, hoor.
Nee? Oh, oké.
Lucky you.
Maar goed, dat was Limburg, dus ja.
Misschien ken ik het Amsterdam, niet, hè? Krachtengordel.
Ja, dat is wel Amsterdam. Daarom, ja, loop je toch een beetje voor.
Ja, nee. Maar, jij nee, maar als ik dit zo hoor...
Ja, want jij, heb jij dat ook gehad dan, Anne, met judo? Dat gevoel, of helemaal niet?
Dat ik werd gedomineerd door meisjes? Ja.
Nee, dat je zelf, dat het luikje bij jou openging. Wat je allemaal kon.
Nee, ik heb dat niet zo ervaren, eigenlijk. Nee. Ik vond het wel leuk om mensen op de grond te gooien. Dat gaf wel heel veel voldoening, weet ik nog. Toch, dat voelt lekker met mensen smijten. Ja, ja. Het voelde eigenlijk ook wel lekker om gesmeten te worden. Dat je zo hard op de mat en dan poem afslaan
ja,
en weer doorgaan.
Ja.
En ik vond koprollen best leuk. Ja, dat heb ik ook gezegd. Niemand kan meer een koprol.
Ja.
Ja, ja, wij hebben heel lang het dojo gehad hier in Amsterdam. Maar dat hadden we ook superheldentraining. En als je dan ziet, mijn partner gaf dat. En superheldentraining hadden we voor de kinderen van 3 tot 5. Kinderen van 6 tot 8. En hadden we van 9 tot 12 MMA kids.
Een soort apenkooien met
maar het was
meer
dan
oefeningetjes
wel...
erbij om...
Ja, je hebt zeg maar 5 grondmotorische basisvaardigheden. Snelheid, lenigheid, kracht, et cetera. En dan had hij altijd 5 stationnetjes. Ja. En het was inderdaad een soort apenkooi, maar ze werden daar wel op getraind.
Ja, precies.
Dat je lasers, en moesten ze onder die lasers door. Maar er was gewoon nog elastiek wat was opgehangen en zo. Ja. En, maar dan zie je wel gewoon echt... En ook zeg maar, dan hadden we daarna hadden we MMA kids. Nou, dan gingen ze niet vechten, ik zeg maar even.
Elleboogjes.
Ja, een paar. En nee, absoluut niet. Maar wel stoei spelen. En dat heb je natuurlijk ook in het basisonderwijs. En dan zag je gewoon dat kinderen geen koprol konden, maar ook geen ratslag of wat dan ook. Nee, ik weet niet, maar ik kon op mijn 6e, 7e echt gewoon ratslag. Ik bedoel, we moesten ook nog een keer op turnen. Dus ja.
Ja, hoe zit dat bij jullie? Bij ons wordt heel veel geratslacht in de tuin.
Kijk je nou naar mij?
Mijn dochter nu wel, tegen, ja.
Ja, ook.
Mijn dochter is handig, maar ik ben dus nooit op turnen gezet, omdat mijn ouders wat door hadden van... Gaat ons veel breuken opleveren. Ik mocht op dansen. Zo is dat wat ik daar niet voor gemaakt
heb. Maar alle
nou
meisjes,
dus een kind dat wel heel goed kan.
Alle meisjes op de lagere school vroeger een bruggetje kon je op zijn minst.
Ja,
of handstand tegen de muur of zo. Ratslag was ik niet zo goed in, maar dat was wel een ding dat je dan uitprobeerde. Ja. Dat klopt.
Heel veel koprollen, ja.
Ja, en je ziet gewoon dat de gewoon... kinderen van nu, van ze doen dan regelmatig van die periodieke testen. En dan de kinderen van 1981, die hebben bijvoorbeeld, vraag me nooit naar cijfers, maar in ieder geval de borstkas is 61% sterker dan de kinderen van nu.
Borstkas is sterker?
Ja, de kracht van de borstspieren. En dan hebben ze uithoudingsvermogen en al die dingen. Maar dat scoort echt dik over de 50, soms 75%. Dat die kinderen van jaar 81 beter scoren dan de kinderen van nu. Hebben corona nog een keer eroverheen gehad. Dus het is echt, wat Erik Scherder altijd zegt, er is een grote beweegcrisis. Maar ik maak me er echt zorgen om. Mm-hmm. Zeker met dat swipen continu. Mm-hmm. Dus het is niet alleen een leescrisis. En bewegen is zo belangrijk. Want ja, jullie weten natuurlijk, het zorgt voor verbindingen tussen de twee hersenhelften. Dat leidt weer sowieso tot dat je minder snel last krijgt van Alzheimer en zo. Dus ik heb heel veel verbindingen nodig. Maar het zorgt ook voor dat kinderen bijvoorbeeld een pen beter vasthouden. Dat het rekenen beter gaat. Dat ze beter kunnen gaan lezen. Dus bewegen is zo ongelooflijk belangrijk. En als ik dan kijk naar hoe wij dat doen in ons onderwijs, dan hebben we... Op de meeste scholen hebben we geen vakdocent. Dat wordt al steeds beter. Maar je hebt vaak gewoon de basisschoolleraar en lerares die naast aardrijkskunde, lezen, schrijven, whatever, ook nog die kinderen somehow 1-2 keer per week moeten entertainen. Ik vind het echt zeker, een schande voor dit land.
De school van mijn kinderen, is dat een vacature die al heel lang open staat. Daar kunnen ze gewoon niemand voor vinden.
Ja.
Ja.
Maar er zijn gewoon niet genoeg gymleerkrachten in het land dan?
Ja, nou ja, dat is... Dat is natuurlijk... Waar is het misgegaan, hè? Ja,
die zijn allemaal een kooi gaan vechten of zo. Is dat misschien een probleem?
Ja, het is wel heel verleidelijk.
Hey, maar ik heb volgens mij een week voor corona had ik me ingeschreven bij een sportschool.
Ja.
Omdat ik 5 kilo wilde afvallen.
Sorry, mijn lievelingsverhaal dit.
Ik zie jullie al.
Een jaar later was ik 500 euro lichter en 50 kilo zwaarder. Maar ben ik wel 1 keer gebeld aan het begin van corona door Kevin van Sport City, die ik nog steeds een warm hart toedraag. En die kreeg ik aan de lijn en zei ik spreek met Kevin van Sport City. Ik zei ja. En toen was het even stil. Toen zei hij, hoe gaat het met je? Zal ik nooit vergeten.
Nou ja, het is serieus. Het kan commercieel ingegeven zijn, maar...
Ik vond het prachtig.
Ja.
Toch mooi?
Ja.
Het was ook echt ontroerend.
Nee, maar ik ben serieus. Jij niet.
Nee, het was wel. Ik heb dit vaker gezegd. Ik vond het was een heel kort belletje verder met Kevin. Want Kevin, zat er ook niet echt op te wachten dat ik echt ging vertellen hoe het ging volgens mij. Maar
nee.
Die had nog meer mensen te bellen op zijn lijst. Maar het was toch mooi?
Ja.
Het was wel zwaar. Daarom zit ik nu al een post bij Basic Fit.
Ja. Je gaat met de trap, hè? Moet je ook even melden.
Ja, ik ga je met de trap omhoog naar de 5e verdieping. Minstens 1 keer in de week.
Hartstikke goed.
En we moeten erbij zeggen dat hij nu een hele goede nieuwe personal trainer heeft. Dat is namelijk, Hanneke en Alex, let op, Tiltoxopees.
Ja, echt? Die regelt ons de attenties als het woest.
Zou ik ook bang voor zijn.
Ja, die zit in mijn stok achter de rug. Zit ze altijd op mij te slaan hier.
Oké.
Heb je het gedaan?
Ik zat Japanse dojo hier.
Ja, dus die gaat mee naar Basic Fit. Want ik heb een abonnement. Nou ja, ik mag 1 iemand gratis meenemen naar de Basic Fit.
Dat voor een tientje per maand.
Is het een tientje?
Weet ik veel.
Dat weet ik niet. €30 volgens mij.
Het is een gratis.
En ik krijg 50% korting op Yanga water.
Wauw.
Ja, weet je wat dat is?
Nee.
Ik ook niet. Ik vind 50% korting op water ook wel wonderlijk, toch? Nou goed. Verder geen reclame voor Basic Fit, want ik ben er verder nog ook geen 1 keer geweest. Maar sorry, Nienke. Ja, Nienke wil iets zeggen.
Oh. Ja, godver. Ik zie Marloes de hele tijd niet. Jouw camera staat alleen maar op jou gericht, Anne. Vind ik leuk, maar ik ben blij dat we een keer een gast hebben. Die wil ik ook graag zien. En ze
dat was net niet zo,
sowieso zien.
Er is iets misgegaan. Toen net waren we allebei in beeld.
Ja, net waren we beter uitgelijnd.
Je moet dichter bij elkaar, ja.
Zo, dichter bij elkaar. Elkaar aanraken.
Ik heb een leuk bruggetje bedacht.
Oh.
Ja, een leuke bruggetje opgooien.
Maar ze kennen mij wel. Misschien als ik na een paar Basic Fit sessies kom ik weer wat meer in beeld.
Ik ken iemand die.
Ik ken iemand die.
We beginnen natuurlijk meteen weer te kletsen, want zo zijn we. Er zit altijd weinig structuur in onze interviews. Dat is hartstikke leuk, maar ik wilde toch eerst nog even wat vertellen over dat boek dat Marloes heeft geschreven.
Dat heet Ava en de vijf geheimen van Super Sentai. En waar gaat het nou over? Het is een strip en een kookboek voor alle aanstormende superhelden, zoals Marloes zelf zegt, die wel wat groentepower kunnen gebruiken. Net zoals Ava. Ava is het meisje uit het boek. Haar ouders die heten Super Sentai en MM Mama. Dus MMA Mama. En die sporten altijd, die ouders. En die eet heel gezond. Maar Ava helemaal niet. Die doet liever spelletjes op de telefoon. En knuffelen met haar knuffel. Die heet Poes. Maar op een gegeven moment is Poes kwijt. En ja, hoe krijgt Ava Poes nou weer terug? Hoe vindt ze er terug? Nou, dan komt haar vader te hulp. Die leert haar de vijf geheimen die hij heeft. En lukt het daarmee voor Ava om Poes terug te krijgen? Dat is de hele vraag. Nou, dus je leert vijf geheimen. En dat zijn eigenlijk de vijf basisbeginselen van MMA. En andere soorten vechtsporten, maar dan vooral MMA. En je krijgt ook nog allemaal makkelijke groentenrecepten. Ja, dan kun je dus ook weer je kind op een leuke manier leren om meer groente te eten. Nou, dat is het boek van Marloes. En het heet Ava en de vijf geheimen van Super Sentai. Terug naar het gesprek. Want we hebben het nu heel veel over volwassenen gehad. Maar gelukkig hadden we het net al even over kinderen. Is dat ook zeg maar het hele idee van jou om kinderen aan het bewegen te krijgen? En die bewegingsachterstand die we hebben, die crisis die we hebben. Is dat ook waarom je je boek hebt geschreven?
Ja, het is. Nou, het begon met dat ik allemaal horrorverhalen te horen kreeg van ouders die geen groente in kinderen kregen. Mm-hmm. Ik dacht, dat gaat mijn dochter niet overkomen. Ik was echt hysterisch hoor, want dat was al tijdens mijn zwangerschap dat ik dat hoorde. En alles wat ik kocht moest biologisch zijn, zelfs de schoonmat was biologisch. Echt, ik was helemaal doorgedraaid. En natuurlijk met wat ik in de gym heel veel heb gezien. En ik heb in de sportraad van Amsterdam 9 jaar gezeten. Dus daar heb ik ook heel veel informatie van gekregen over wat het allemaal met de stad doet en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk samengekomen. En het is eigenlijk, als ik het verhaal heel kort vertel, het is Popeye 2.0 met een meisje in de hoofdrol. En wat ik ze altijd zeg, kleptomane kat. En, en dat meisje, het is onze dochter Ava. Ze heeft twee ouders, Emma Mama en Super Sensei. Nou, je snapt wie Emma Mama is. en Super Sensei, die traint echt de superhelden. Nou, dat zijn natuurlijk de superhelden hè, vanuit de dojo. En Ava zit eigenlijk de hele dag alleen maar op haar telefoon te swipen. Duh. En ze is dol op haar knuffel, de roze knuffel die Poes heet. En in huis is er nog iemand die dol is op de knuffel. En dat is Odie. Nou, lang verhaal kort. Odie wordt gejat. Ava mist alle grondmotorische basisvaardigheden. Dus dan zie je in het is een groot prentenboek. Dan zie je ook echt zo van de bank afvallen. In één tekening. Mijn partner heeft het getekend. Heel mooi gedaan. En dan valt ze in slaap. En dan is papa ineens gekrompen. En die gaat haar helpen. En die gaat ze geheimen met haar delen. Nou, dat zijn de vijf. Nou, de vijf grondmotorische basisvaardigheden zijn allemaal aan een groente gekoppeld. Nou, dan kabbelt het verhaaltje een beetje door. En mijn schoonvader, dat was een soort van Uberchef. Die heeft alle recepturen erbij bedacht. Het is echt een familieboek geworden.
Wat leuk. Ook, recepten erbij.
Ja, die zijn ook allemaal uitgeteerd. Je hebt beelddenkers. Je hebt mensen die meer van de tekst zijn. En zeker voor kinderen vind ik het belangrijk dat ze samen met ouders gaan koken. Dat ze ook een beetje die ware kennis krijgen. En gewoon iets wat je zelf maakt, wil je natuurlijk ook gewoon opeten. Dus we hebben het ook in tekeningen en in tekst gedaan. Zodat iedereen gewoon lekker, een beetje quality time. En het is nog lekker ook.
Want is het ook gelukt om die groente erin te krijgen?
Ja, maar dat was dus al voordat het boek er was. Dus gewoon, eigenlijk is het, je moet het voorbeeld geven en dan gaan ze vanzelf die groente eten. Okay. Dat is echt
jij zegt geef het voorbeeld, maar dat doe ik ook. Maar hoe doe je dat dan? Verklaar je nader.
Dreigen, denk ik.
Nee. Ja, ik zit gewoon. Kijk, vanuit het sporten ben ik gezond gaan eten. En op een gegeven moment ik moest heel erg afvallen, extreem. En dan werd ik begeleid door een diëtist. En die liet mij extreem veel groente eten. Dit is een gouden tip. Eet zoveel mogelijk groente voor een gedurende minimaal 2 maanden. Dan gaat je smaak veranderen. En dan ga je op een gegeven moment echt craven naar groente. Nou ja, dan ga je vanzelf groente eten. Je kind ziet jou groente eten en fruit en noem maar op. En dan gaan ze dat vanzelf doen. Dat is eigenlijk alles. Je hoeft mijn boek helemaal niet te kopen.
Bij mij werkt het toch niet, hoor.
Ja. Nee, maar het is echt, geloof me. Je zult merken, het is echt. Het gaat 2 maanden je het schompjes eten. Je mag gewoon nog bier drinken, patat eten, noem maar op.
Oké, dat klinkt nu al beter.
Maar minimaal per dag. Nou, laten we zeggen, we gaan simpel beginnen, 0,5 kilo aan groenten. Eigenlijk is 800 gram per dag wat je als volwassene naar binnen moet kegelen. Maar doe dat maar eens.
800 gram groente.
Ja, maar dat hou je niet vol. Doe maar 500 gram per dag. En daar zit je vrij snel aan. Okay. En je mag het gewoon, je moet lekker zelf weten wat je er verder bij doet, maar je gaat langzaam je smaak trainen.
Ja, eigenlijk eet ze bij mij alleen paprika en af en toe een wortel en komkommer.
Hartstikke goed, toch?
Ja, ja. Ja, ik ben er ook wel echt tevreden mee. Echt, maar die wortel, dat is al een recente overwinning. Dat er af en toe iets oranjes ingaat. Groene paprika, als ik daar maar aankom, is natuurlijk, dat kan niet.
Nee.
Maar goed,
nee,
dat is normaal. Want wie neemt er nou groene paprika?
Weet je welke vergelijking ik ooit heb gemaakt met de groene paprika?
Nou?
Dat is de Mark Meeuwis in de zak paprika's.
Wie?
Omdat je hebt de broer van Mark
Meeuwis.
De broer van Guus Meeuwis. Dat is ontzettende schat, hè? Niks na te nadenken van Mark Meeuwis. Maar je kreeg hem altijd gratis bij Guus. En dan deed je alleen maar dit. Ching, 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 ching. En dat is de groene paprika. Dat je denkt, ja, die rode en die gele, hartstikke leuk.
Die zak.
En die groene komt erbij als een soort van, nou ja, oké, dan maar.
Ook een groene.
Voor als je goulash moet maken.
Dat ik net
zeg,
als je goulash kan maken. Hoe vaak is dat nou?
Dat je het 6 keer per week doet. Dus die groene liggen ook altijd een beetje zo in de fruitlaaf van, ik ben hier.
Maar die smaakt bij ons populair nu. Die snack tomaten, komkommers en paprika's. Die zijn nu overal te krijgen. Allemaal heel klein.
Dat is met groen, hè?
Ja.
Ja. Wel met groen erbij.
Hoe zit het dan met de oranje paprika? Waar komt die ineens vandaan? Want dat hadden we dat vroeger al. Dus dat is een vernieuwing, toch?
De tussenvorm.
Ja. Oké.
Ja. Oké, dus heel veel groenten. Hoe is het bij jullie en de groenten?
Bij ons?
Ja. Ja, goed, Alma heet heel goed.
Ram die er wel in.
Alma eet makreel en al. Makreel salade, vind je lekker.
Ja. Valt op. Nee, met groenten. Nee, wel goed hoor. Ik vind het wel prima. Maar er zijn een aantal dingen die ze... Nee, dat is ook alweer grappig bij kinderen. Dat herkennen jullie vast wel. Want Alma kan dan heel erg roepen van... ik vind broccoli de allervieste van de wereld. En dan komt er een vriendinnetje spelen, had ik vorige week aan de haak. En die zei, mijn lievelingseten is broccoli stampot. En dan zie je allemaal ineens zo, misschien. Dus die wil dan dat ook. Ja, weet je, het is ook vaak een beetje wat als de ouder het kookt en ze kennen het niet, dan zeggen ze toch al snel nee, dat is vies. Ja. Terwijl ze weten eigenlijk niks. Dus je moet het inderdaad toch gewoon ook laten proeven en zo, een paar keer. Maar dat zit bij ons wel oké. Maar het is inderdaad, het is niet juichend als de aubergine op het menu staat. Nee.
ik koop ze soms om. Ik heb een soort spel en dan kunnen ze punten verdienen met dingen proeven.
Oh ja.
En als ze genoeg punten hebben, dan mogen ze een stickervel uit de cadeautjesla halen. Die stickervellen die ik echt voor 10 cent bij de Action koop. Maar zo hebben ze dus nu wel langzaamaan aan de zoete aardappel gekregen. En dat ik ook steeds zeg, ja, als baby vond je dit heerlijk. Stop whining like a little beach. Je lust het heus wel. Maar het is inderdaad een soort van rituele dans van, oh, mijn moeder zet het ons dit voor. Oh. Terwijl ze dus wel, en dat is nu wel wat waardoor ik denk dat ik de komende tijd meer succes ga krijgen. Ze zijn heel erg bezig met wat is gezond en wat niet.
Ja, dat is,
dus wat is de allergezondste groente? Nou, weet ik veel. Ik zei, dus ik heb gisteren van alles moeten uitleggen over verschillende vitamines en zo. En wat dan waarin zit en dat je dat allemaal nodig hebt en zo. En daardoor zijn ze wel getriggerd. Dus dat ze dan ook zeggen, jij eet nog, je hebt nog gebakken aardappels erbij. Die heb ik er niet bij. Jij eet minder gezond dan ik. Zitten ze me zo uit te lachen.
Nou, het is wel echt anders dan bij mij. Want Julius vroeg laatst aan mij, papa, zijn chips gezond? Zei ik, nee, zeker niet. Zei hij, jammer. Nee. En toen nam hij nog een handje chips. Dus dat is wel een andere houding. Ja. Dat is anders.
Ja.
Hey, maar je hebt wel eens gezegd, de topsport had jou lichaam, was gewoon helemaal kapot op het laatste, toch? Met vechten. En toen werd je meteen moeder.
Ja, die zag ik niet aankomen.
Nee, toch?
Somehow. Nee, ik dacht dat ik geen kinderen kon krijgen. Omdat ik 17... Ik ben eigenlijk 100% van mijn carrière gewoon naar de kloten geweest. En dat wist ik niet. Ik dacht dat ik ziek was. Ik kwam door een neuroloog. Die had me wat in mijn hoofd gepropt. Dus ik ben tijdens mijn sportcarrière ben ik altijd verschillende in het geheim naar verschillende specialisten gegaan. En
tegenstanders mochten ook niet weten, toch?
Nee. Dan was het gameplan natuurlijk gelijk. Maakte moe. Mm. En ik was iedere dag extreem moe. En nog veel meer hoor. Maar dus aan het einde. Dus ik dacht van ik heb dat lichaam zo uitgewoond. En ik was 36 toen ik stopte met vechten. Ik dacht, dat wordt... Na anderhalf jaar mag je IVF. Dus we hebben anderhalf jaar. En dan gaan we het IVF...
Is dat hier?
Weet ik niet.
Nou, het is niet hier, maar het is wel boven ons.
Klinkt wel hard. Begint iemand te boren hier?
Ja.
handig. No.
De dag- en nachtstudio's is toch altijd wel iemand die ergens
een boel... Er is altijd wel iets aan de hand hier ook. Dat is ook
ja,
leuk.
Als ik bij Discovery sta, dan gebeuren ook de meest vreemde dingen. Ik lul gewoon door. Ja, dus, waar waren we?
Nou, jij was klaar.
Oh ja, dat was anderhalf jaar IVF. Ja, ik dacht, nou, dan gaan we een paar ronden IVF doen. En dan is het echt dit. Mm-hmm. Fingers crossed dat ik heel misschien moeder word. Maar ik was dus...
Is het veel met collega-vechters wel? Dat ze
nee, absoluut. Nee, je ziet nu een nieuwe generatie die tijdens hun carrière gewoon al moeder worden. Ik wil dat echt pas daarna doen. Okay. Misschien ook omdat ik in de jaren 90 ben geboren. Maar het was ook vooral omdat ik zo extreem moe was. En ik had ook contracties en dan lag ik te shaken en te doen. Het was heel
Jezus,
extreem.
Ja.
Dus ik dacht echt van, nou, er is iets kapot in mijn lichaam. En er moet nog een gezond kind uitkomen. Wow, of dat gaat lukken, denk het niet. En toen was ik binnen no time zwanger. Dus ik heb 17 jaar lang mijn lichaam uitgewoond. En toen was ik binnen no time zwanger nadat ik gestopt was. Dus dat was wel even... En trouwens even Jeetje. 3 kinderen gedragen. Ik doe even dit naar jou. Serieus, echt. Ik vond het heftig.
Nou ja.
Ik vond bevallen ook fucking heftig. Dus ik zeg altijd, ik ga liever met 3 van mijn zwaarste tegenstanders de kooi in dat ik nog een keer moet bevallen. Dus al die mannen die doen alsof ze zo stoer zijn, houd je bek maar even.
Ja, Alex.
Bevallen is zo ongelooflijk zwaar. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Ik wil even niks van de mannen horen, maar even jullie twee. Ik vind dat we in onze maatschappij daar echt veel te weinig erkenning voor krijgen. Hoe zien jullie dat?
Ja, ik had een ruggenprik, dus.
Oh, heel goed.
Ik had een ruggenprik.
Ik heb 2 keizersneders gehad, maar dat scheelt ook. Dus ook ruggenprik, maar 1 normale. Maar ik denk, je hoort altijd pas dat mannen pas doorhebben hoe zwaar het is als ze er zelf met hun neus bovenop hebben gestaan. En als vrouw vergeet je natuurlijk ook best wel snel hoe het was. Dat is natuurlijk ook handig van je brein, dat je toch snel alweer een soort van... Nou, niet allemaal. Kijk even naar Hanneke, dat je een soort van roze wolk bij krijgt. En je denkt, ah, het was het allemaal waard. Maar het is natuurlijk wel echt... Ik vond een kind dragen ook. En dat je in 9 maanden van een speldenknopje naar een volledig kind... wat jij helemaal hebt gemaakt in jezelf... Ja, daar kan ik met mijn hoofd gewoon niet bij. Dat vond ik altijd... Dat vond ik echt magisch. En dat er dan ook nog allemaal uitkrijgen.
Ja, maar je merkt wel altijd dat mensen die... Je hebt altijd zo'n groot verschil tussen vrouwen die de eerste keer zwanger zijn en al die keren daarna. Want die eerste, die weten nog niet. Nu citeer ik een vriendin van mij, hoor. Maar die zei na haar eerste bevalling, zei ze... Ik wist niet hoeveel bloed en horror een bevalling is. Toen dacht ik, ja, dat klopt. Want dat, volgens mij kun je dat ook wel zeggen. Ik zeg het wel eens tegen vriendinnen die voor de eerste keer zwanger zijn. En die buiven dat dan. Ja, dat komt wel. Ja. Volgens mij hoor je het ook niet zo heel goed. In de eerste instantie, dat het echt horror is bevallen eigenlijk. Met bloed en scheuren en schreeuwen en nou ja. Ja, ik weet niet.
Nee, dat is denk ik wel zo. Omdat je bent dan, het is toch wetenschappelijk bewezen dat je het gelukkigst bent als je zwanger bent van je eerste kind.
Ja, precies.
Dus je zit in een soort van roes van, ik ga dit fantastisch doen. En je hebt nog allemaal plannen met je kind en hoe jij die gaat opvoeden. En hoe je het allemaal gaat aanpakken. En dat wordt allemaal 10 keer beter dan al die mensen die het voor jou al hebben geprobeerd. Wat sukkels, dat zijn zij. Jij gaat het helemaal uitspelen. En dan zit je midden in die bevalling en dan denk je, holy fuck, is dit het? En dan heb je wel, je hebt natuurlijk die kraamverbanden wel gezien in de blijdoos. Maar dan weet je nog niet dat ze ook helemaal vol kunnen.
Dat je denkt, hoe is dit een babymatrasje? Nee, dat moet je in je onderbroek doen.
Zo.
Oh my god.
Alex heeft ook een keer hier in de podcast gezegd dat het leukste eigenlijk is om bij de ethos te gaan staan. En daar pasgeboren vaders te zien, zeg maar. Die komen altijd een soort van zo de ethos binnen, helemaal in paniek. En die moeten dan het grootste kraamverband ooit halen. En tepelpads en klovenzalf. Ja, ik sta echt zo, ik weet niet wat ik moet doen.
Ja, wij hebben achteraf ook zo enorm moeten lachen. Toen op dat moment niet. Dat Doris inderdaad helemaal in paniek op. Toen was Alma 3 dagen oud op een gegeven moment bij de ethos aankwam met een Dr. Brown fles. Tepelzalf inderdaad en kunstvoeding. Een kind is aan het verhongeren. Ja, nee, dat klopt. Ik vind ook wel dat daar ook wel wat eerlijker over gedaan mag worden. Want ja.
Nou, ook die erkenning die je daarvoor moet krijgen. Ik denk wel eens van, als mannen zouden bevallen, zouden we dan niet een soort van top 10 beste bevallingsverhalen en awardshows en weet ik veel wat hebben?
Ik vind dat eigenlijk best een goed idee. Dat moeten we eigenlijk doen. De top 10.
Ja. Ik zie weer leuke spin-off van deze podcast.
Dat is toch, dat je dan echt zo, Theo uit Den Bosch, die heeft echt nu al 10 jaar het record van beste bevalling ooit. Die is niet uitgescheurd. Die heeft amper gekreund. Ja, die beviel op de vluchtstrook bij Empel. En die heeft dat lachend gedaan en heeft het zelf gefilmd terwijl hij aan het bevallen was.
Chapeau, Theo. Iedere dag vertelt hij er nog over tegen iedereen die tegenkomt.
Alex, ik wist niet, ik weet niet of we meer mogen praten.
Dat weet ik ook niet. Nee. Nou, ik dacht, dat was alweer begonnen. Toen okay. Nu het over die top 10 gaat, ga ik
dan weer. Het
gaat niet over mannen.
Ja, okay.
Ja, maar ja, mannen, wisten jullie dat dat zo zwaar was, bevallen?
Bij de eerste?
Nee, maar het is ook een beetje... Je zit ook naast een soort radeloze iemand, wat heel moeilijk is, die dan zegt, ik wil niet meer. En dat je denkt, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Ik wil niet meer. Ja. Van, hoezo, ik wil niet meer? Dat kan niet. Van, ja, dat is wel raar, gewoon... Wel te begrijpen.
Die van mij zat gewoon een slaafvink te eten, hè, naast me. Bedoel,
dat is echt... Ik bedoel, Marloes Nienke is er net gescheiden, maar ik denk echt dat toen dat hij die slaafvink zat te eten bij de bevalling, toen is eigenlijk is er iets geknapt.
Dat ik in een weestorm zat en dat ik hem zo onder de douche stond. En dat ik zo hem zo
om.
Ja,
toen heb ik gezegd, je moet er niet bij komen zitten en je moet je bek houden.
Ik had dat ook. Ik heb 12 jaar lang op een krukje gezeten zonder rugsteuning. Ik vond het de zwaarste dag van mijn leven.
De world's smallest violin nu.
Ik kreeg niks te eten die hele dag. Niks kreeg ik. Ondertussen lag Mira daar. Ik kreeg alleen maar drugs toegediend. En de rest kwamen ze nog wat hapjes brengen. Ze lag lekker op een bed. Een hele andere ervaring.
Nee. Even jongens, even voor de meeschrijvers, voor de Juice kanalen. Dat is niet het moment waarop onze scheiding is begonnen.
Ik maak een grapje.
Ja, maakt
een
grapje. Maar het is wel exemplarisch voor ons huwelijk. Laat het
even los van de Juice kanalen.
Dat is het enige wat ik over kan zeggen.
Maar ik ben trouwens serieus. Ik vind echt dat we wel een soort jaarlijkse prijs voor de
beste bevalling.
Hoe zeg je dat? De beste bevalling. Nee, niet de beste bevalling.
Wie is het snelst bevallen? Wie heeft het langst erover gedaan? Wie is het diepst ingescheurd? Ik bedoel, er zijn nog wat categorieën.
Ja. Nou, wie kan er het smeugst over vertellen? Ja, want het is natuurlijk ook... Dat is natuurlijk, mannen maken daar dan een wedstrijdje van. Vrouwen zijn gewoon blij dat ze de eindstreep hebben gehaald. En je wil ook weer niet... Kijk, ik wil er geen wedstrijd van maken. Want ik had altijd hele goede bevallingen. Maar dat is niet mijn verdienst of zo. Dus gewoon omdat mijn lijf blijkbaar...
Zo
daarvoor
goed is.
Gemaakt is.
Dat is nog erger, Nienke.
Ja. Dus ja, ik niks aan doen.
Ik wil er niet over opscheppen, maar mijn lijf is daar gewoon voor gemaakt.
Ja. Maar dus niet gemaakt voor MMA. Laten we wel deze.
Nou, briljant.
Live.
Met een analyse achteraf.
36 uur lang commentaar geven.
Even naar de reclame.
We gaan even tussenuit.
Ja, zo terug. We hebben nog kort. Want dan moeten we de studio uit. Dus ik zat nog te denken, ik had nog een vraag. Van, heb je nu helemaal niet meer die contracties en die aanvallen die je vroeger...
Als ik heel moeilijk ben, heb ik soms nog wel twitches. Maar vroeger was het echt gewoon dat ik een kwartier lang de Exorcist zat na te spelen op de bank of op bed.
Shit.
Ja, en met schreeuwen erbij. Zo kom ik dus ook bij die neuroloog terecht. Mm-hmm. En die man... Ja, weer zit daar een jong meisje die zegt dat ze aan kooivechten doet. Dat begrijpt ze maar niet helemaal. Dus die nam me ook niet helemaal serieus.
Nee.
En dus die heeft allemaal tests op me gedaan, medicatie gegeven. En hij zei, ja, misschien heb je Gilles de La Tourette, ik weet het niet. Zit het niet in je dossier. Maar je reist veel, dus misschien is het ook een parasiet of zo. En toen zei hij, adieu. En toen dacht ik, ben ik blijkbaar ziek. En zo ben ik het hele circuit afgegaan. Uiteindelijk naar een tweede neuroloog na een paar jaar. Ik zeg, zeg het maar, heb ik Gilles de La Tourette? Ik vind het prima, want ik wilde gewoon een label krijgen. Ja. En we zaten nog aan tafel, ze had nog niks onderzocht. Ze zei, toen begon ze te lachen, ze zei, nou, ik zie nu wel dat jij geen Gilles de La Tourette hebt. Maar ja, wat ik wel had, dat wist ik niet. En uiteindelijk kwam ik bij een neuropsycholoog terecht. Dat was eind 2012. En die man had zelf gebokst. Dus dat was de eerste van al die medici waar ik naartoe was geweest... die een beetje mijn wereld begreep. En die zei toen doodleuk. En zei, nou, Meloes, je bent gewoon overtraind. Maar ik dacht, overtraind zijn, dat is nachtzweten, je bent moe, je hartslag is minimaal 10% hoger. En dat duurt 6 weken, dat duurt niet meer dan een decennium. Alleen bij hem viel het kwartje pas. Mm-hmm. Dus.
Wauw.
Okay.
Ja.
Ja. En nu misschien nog een korte wel reclame om je kinderen op vechten te doen.
Ja, ik een hele goeie.
Want het, ik ben, daar wordt vaak gezegd, het is heel goed voor je zelfvertrouwen, zo'n op een vechtsport gaan.
Punt.
Ja, is dat,
dat was het.
Is dat zo?
Geen vraag, Alex, geen vraag.
Nou ja, kijk, allereerst, ik heb het al over de motorische training die je krijgt als kind. Hè. Dus je gaat een bewegingsfundament leggen. Daarom worstelen. Ik ben nog steeds op zoek naar locatie, want ik wil mijn eigen dochter met een groep meisjes worstelen gaan geven. Omdat het is bijna turnen alleen. Je leert er ook nog bij werpen en domineren en je submissief te zijn. Je leert dus dat zeker als meisje krijgen we dat in onze maatschappij continu ingepeperd. Van een man is altijd de agressor. En werk maar een beetje mee, want het is misschien zo snel mogelijk voorbij. En hij krijg je toch op de grond en dan is het game over. Nou, het is absoluut niet game over op de grond. En jij kunt een man ook gooien. Jij kunt ook agressief zijn. Het gaat er voor mij vooral om dat vrouwen die kracht in zichzelf gaan ontdekken. En dat is die alfa-energie waar ik het over heb. Er zijn nog veel meer dingen, maar dat is nu even te kort voor. Die kracht moet je in jezelf gaan ontwikkelen. En dat moet je niet 6 weken doen. Dat moet je op zijn minst 1 of 2 jaar doen. En die kracht ga je buiten de dojo met je meedragen, zonder dat je dat doorhebt. En op een gegeven moment gaan mensen, kijk, bij kleine kinderen is dat anders, maar wanneer je volwassen bent en je begint dan, je gaat feedback krijgen van anderen die zeggen, zo, nou, jij bent ook whatever. En dat zal altijd daaraan refereren. En wanneer je als meisje gewoon een sterk bewegingsfundament legt en je krijgt dus die natuurlijke kracht die je heel makkelijk bij je draagt, dan heb je niet later wanneer je een kliniek gaat doen met allemaal vrouwen dat je zo overwhelmed bent. Dat is gewoon voor jou een natuurlijk gegeven. En je zult je dus anders gaan opstellen naar anderen buiten die dojo. Daarvoor is het voor mij eigenlijk het meest belangrijk. En daarom vind ik MMA en mixed martial arts. Dat kun je natuurlijk ook zonder vechten aan kinderen geven. En allemaal stoei spelen, noem maar op doen. Maar je traint daar. Kijk, bij judo is alleen vastpakken en gooien. Worstelen is eigenlijk hetzelfde. Maar het bewegen op een vlak. Hè, met boksen en thai-boksen en taekwondo. Dat vergt weer een hele andere skillset. Afstandmanagement, al die. Nou, ga ik je helemaal niet mee vermoeien. Maar het zorgt er wel voor dat het palet eigenlijk zo breed mogelijk wordt. Dus het is zeg maar en het fysieke. En het mentale wat je met martial arts traint. En er is werkelijk waar geen andere sport waarmee je dat doet.
Mm-hmm. Kijk, dat is goede reclame. Ja. En ik vond het ook een heel mooi eufemisme voor een elleboog op je hoofd krijgen. Feedback krijgen. Vind ik
wel.
Ja. Dat is prachtig.
Ja. En ik ben toch blij, Marloes, dat wij, in een tijd zijn opgegroeid waarbij je nog voor potloodventers moest oppassen. Want dat heeft je toch veel gebracht, zeg maar. Die ontzettende angst. Het heeft je ver gebracht.
Shout-out naar al die jaren 90 potloodventers.
Maar je moet nog een keer terugkomen, Marloes. Je moet nog een keer terugkomen. Ja. Als je die worstelclub hebt opgezet, dan moet je daarover komen vertellen. Want ik vind het super interessant.
Ik ook.
Leuk, kom
ik
graag.
Ik heb er helemaal zin in. Ik heb zin om te MMA. Kan het hier in Zwolle? Ik ga meteen even zoeken. Okay.
Is dit een goede gym in Zwolle volgens mij? Ja. Ik ben er nou natuurlijk weer kwijt, want ik onthoud niks.
Heb je nog een laatste vechttip voor Alex? Als hij weer achter de buis zit? Wat?
Oh ja.
Even kijken. Nou ja, de Ultimate Fighter komt eraan.
Oh, ja.
En dat is zeg maar een reality show. Maar deze keer is heel erg leuk, want Conor McGregor, ken jij natuurlijk. Ja. Dat is nu, die is echt wel mainstream geworden. Google er maar eens. Het is te kort, dat ga ik niet meer uitleggen.
Wat zeg je nou?
Is dat ook op Netflix?
Ja.
Oké.
Okay. Die is net uit. En die gaat opnemen tegen Michael Chandler. Nou, dat zijn 2 ongelofelijke alfamannetjes. En die moeten dan een groep van vechters trainen. Dit seizoen is het 31ste
Ook vrouwen?
Seizoen. Nee, deze keer is het alleen mannen. Maar ze hebben wel ook seizoenen gehad waar vrouwen de coaches waren die de mannen gingen trainen. Of alleen, nou, dat is allemaal wel.
Word jij er niet gevraagd voor dat soort dingen?
Nee, ik heb niet voor de UFC gevraagd.
Oh, is de verkeerde club.
Ja. Zo bij mij. Nee. Het zijn nog actieve vechters die dat doen. We hebben nu zeg maar veteranen die ook in de UFC uitgebonjourd zijn. Die krijgen dus nu een tweede kans. En dan heb je up-and-comers. En dat is dan aan het einde gaan die 2 coaches tegen elkaar vechten. Nou, als Conor McGregor vecht, die heeft de grootste pay-per-view cards geheadlined van de UFC. Dat is echt huge. En dan weet je, die hele aanloop daaraan, die doet altijd gekke dingen. Ja, dat vinden we. Ik vind het wat minder, maar als die heel erg grappig is, dan bepis ik me wel.
Goeie tip, Alex?
Ja, goeie tip.
Oké. Okay.
Maar ik ben fan van de IJslander eigenlijk.
Wat?
Gunnar Nelson.
Ja.
Ja.
Magnus,
heb je die dansfilmpjes van hem gezien?
Nee, dansfilmpjes. Oh, ik ga naar de dansfilmpjes kijken.
Is dat het nummer? Kan je zingen, Colomy?
Ja.
Colomy. Nienke, ken jij nog Magnus Magnusson?
Ja, zeker.
Magnus Per Magnusson, ja, van de sterkste man ter wereld. Ja, zeker. Ja. Die altijd tegen Berit Veenenberg moest en Ted van der Parren.
Ja, Magnus. Maar goed,
dat is ook de jaren 90, mensen.
Ja. Ja. Dat keek ik ook graag naar.
En dan zijn we toch weer terug bij Ace of Base en die neonatie. Ja. Het is allemaal de 90's.
Mag ik even corrigeren? Het is John-Paul Magnusson.
Nee.
John-Paul. Wie is John-Paul dan?
Nee, het is echt Magnus Per Magnusson.
Oké, nou jij hebt nog een andere. John-Paul Magnusson heb je ook nog.
Jonal Thomasson, die heb je.
Ja. Ik ga aftitelen. Dat was hem weer. Dank aan onze gast Marloes Koenen, die hopelijk nog een keer terugkomt, want ik vond het heel erg leuk. En aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst, Hanneke Hendricks en Anne Janssens. Alex van der Hulst, ook bedankt dat je naar de studio bent gekomen. Echt, dit is genoteerd. Deze doorzettingsvermogen. De productie was in handen van Anne Janssens. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking? Kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden. Waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. Yay. En Anne moet toch ergens zijn lidmaatschap van de Basic Fit van betalen. Op Twitter heten we @ikkenniemanddie. En ons mailadres is ik@dagennacht.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
Groetjes.
Top. Nou jongens, dag. Lunch je daar. Doei.
Ja.
Veel plezier. Doei.
Doei.
Het is gezellig.
Doe jullie weg hoor, dag.
We zijn al weg.
We zijn al.
Oh, die was heel leuk.
Ja.
Kijk, nu moet ik op stop drukken.
Oh jee.
Ja. Zal ik even aan de kant gaan? Hier, kom. Anders maken we te veel contact.